In het klimaatakkoord is afgesproken dat we in 2050 7,5 miljoen woningen en 1 miljoen bedrijfsgebouwen en kantoren van het aardgas af hebben. Dat gaat stapsgewijs. Zo moeten voor 2030 meer dan 500.000 woningen aangesloten zijn op een warmtenet. Dat is een forse opgave en dat lukt alleen als iedereen meedoet. We moeten dus allemaal in actie komen. Gemeenten hebben hierbij een centrale rol. Zij bepalen wat er per gebied moet gebeuren. Maar burgers en bedrijven moeten zelf ook aan de bak. En hoe doe je dat dan? Welke uitdagingen zijn er bij het aardgasvrijmaken van Nederland? En wat zijn de mogelijke oplossingen? Daar gaat deze podcastserie over. Met in deze aflevering de vraag: wat komt er kijken bij het verduurzamen van verenigingen van eigenaren? Welkom, goed dat je luistert naar aflevering 3 van Expeditie Energie. Mijn naam is Brecht van Hulten en in deze aflevering gaan we het hebben over de verduurzaming van verenigingen van eigenaren, oftewel VVE's. Wat komt erbij kijken als je als VVE van het gas af wil? Hoe ga je te werk? Welke hobbels kom je onderweg tegen en wat zijn daar mogelijke oplossingen voor? Ik ga dit bespreken met Annemarie Kupers, afdelingshoofd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken met energietransitie in haar portefeuille. En Letitia Oeje, programmaleider bij de gemeente Schiedam met een berg aan ervaring in de verduurzaming van onder meer VVE's. Hartelijk welkom allebei. Laten we eerst eventjes de situatie schetsen, Annemarie. Over hoeveel VVE's hebben we het als we over heel Nederland rekenen?
Nou, als ik het bij schatting zeg, het gaat om 135.000 VVE's. En daar zitten 1,4 miljoen appartementen in, ongeveer.
Oké, dat is een grote groep dus. En je hebt natuurlijk te maken met allerlei verschillende soorten VVE's. Kleine, grote, allerlei soorten constructies. Laten we even positief beginnen. Hoe zien de VVE's eruit voor wie eigenlijk die verduurzaming best wel overzichtelijk is?
Nou, ik vind dat eigenlijk een lastige vraag. Want precies wat jij zegt, je hebt die hele kleine, dus bijvoorbeeld 2-laags of 3-laags appartementjes, die ik in mijn buurt in Den Haag, waar ik woon, heel veel heb. Maar je hebt ook die enorme flats, die ken je wel langs de randen van de stad, langs de ringwegen. Mm-hmm. Daar heb je het gauw over 200 appartementen als er niet meer zijn. Er is enorm verschil of je met 2 of 3 appartementeigenaren iets moet regelen, of met 200.
Ja.
En ook of er een corporatie misschien bezit heeft in een VVE of een particuliere verhuurder. Dus ik vind nog steeds, ik bedoel, het gaat om een heel ingewikkeld traject, een langdurig traject en een duur traject. En zelfs met 2 of 3 mensen kan dat al ingewikkeld zijn.
Ja.
Wat we wel zien, dat een paar dingen heel belangrijk zijn, eigenlijk zowel bij kleine VVE's als bij grote VVE's. Dat is in eerste instantie dat je een heel goed VVE-bestuur hebt, een kundig bestuur, die eigenlijk van heel veel zaken verstand moet hebben. In eerste instantie een beetje psychologie of sociaal. Dus hoe doe je dat, zo'n groepsproces? Maar ook van de techniek, van juridische zaken, van financiële zaken. En als je dat zelf niet kan, zou ik altijd zeggen, huur een iemand in, bijvoorbeeld een procesbegeleider of een VVE-beheerder, die je daarbij kan helpen. En vervolgens gaat het om draagvlak creëren bij alle mensen van de VVE. Dus
ja, het is een heel...
bereid je vergaderingen goed voor. Zorg dat je gewoon ook aan de mensen, nou, eerst vraagt aan de mensen, wat willen jullie? En vervolgens dat je ook met een plan komt, een duurzaamheidsplan, dat je laat zien wat dat kan betekenen. Dus wat het kost, maar ook vooral wat het oplevert.
Ja, en dat klinkt nog vrij overzichtelijk. En toch zijn er heel veel VVE's die ook daar veel moeite mee hebben. Jij werkt in Schiedam met VVE's, heb je me verteld, hè, van grote appartementencomplexen van hele kwetsbare mensen. Die hebben überhaupt wel wat anders aan hun hoofd waarschijnlijk dan verduurzaming. Hè. Die hebben in sommige gevallen moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Of misschien in veel gevallen. Wat kom jij tegen bij die VVE's? Hoe zitten die in elkaar? Hoe is die situatie?
Ja, grappig genoeg. Ik had altijd gedacht dat het alle ingewikkeldste zou zijn om mensen op een lijn te krijgen. Want waar je het over had, deze mensen hebben echt wel wat anders aan hun hoofd dan de energietransitie. De energietransitie mag ik sowieso van communicatieadviseurs als term niet eens gebruiken. Van het is allesomvattend. Maar wat je wel merkt is dat wel de huishoudens zijn die getroffen worden door hogere gasprijzen tijdens de crisis met Oekraïne, stijgende gasbelasting. Dit zijn mensen die wel getroffen worden door de gevolgen van het nog niet hebben verduurzaamd. En wat dat betreft is het gesprek heel eenvoudig te voeren over waarom mensen ja moeten gaan stemmen bij een AOW voor het verduurzamen van het pand. En heel vaak vlieg ik hem niet eens aan vanuit het idee van energiearmoede, maar ook het feit dat in deze appartementen in de zomer het heel simpel gezegd 35 graden in de woonkamer is. Dus het zijn geen comfortabele woningen om in te wonen in een met een stijgende temperatuur. Dus het gesprek is makkelijk te voeren. Maar waar het vervolgens ingewikkeld wordt, is mensen uitleggen dat zij onderdeel zijn van deze reis. Dat ze gaan moeten gebruik maken van hun stemrecht. Dat ze gaan moeten komen naar een algemene ledenvergadering, wat over het algemeen altijd bezocht wordt door Jan en Kees en voor de rest niemand. Dus mensen echt gewoon meetrekken. En gewoon ervan bewust maken dat ze echt wel een keuze hebben. Niks wordt ze opgelegd.
Dus daar begint het eigenlijk al. Heel simpel, je moet op een vergadering komen opdagen.
Ja, dat is misschien het enige wat je moet. Ja. Van voor de rest zeggen mensen heel vaak, ik moet van de gemeente. En mijn antwoord is altijd, nee, je moet van niemand.
Nee.
Je mag van het aardgas gaan. En je mag zelf een lening daarvoor gaan aanvragen. En je mag het zelf gaan regelen. Maar je moet niks.
Ja.
Alleen wordt het gebruik van de aardgas in de gebouwde omgeving om redenen van de energietransitie dan wel minder afhankelijk willen worden van ingewikkelde landen, zou ik zeggen, zorgt ervoor dat wij het gebruik van aardgas in de gebouwde omgeving alsmaar minder aantrekkelijk gaan maken. Dat is het enige wat vast is.
Ja. Ja.
Maar daarna mag je.
Om even dat beeld compleet te maken. Dit zijn ook weer een soort VVE's. En dan heb je ook nog waar een woningcorporatie. Hè, waar grotere aantallen woningen van de woningcorporaties zitten. Is dat makkelijker of moeilijker als VVE dan om voor elkaar te krijgen?
Ik denk beide. Aan de ene kant is het lastig. Want het is al ingewikkeld. Letitia legt dat net ook uit wat er allemaal bij komt kijken. Je zit met dat besluitvormingsproces. En daar gelden ook al allemaal regels voor binnen een VVE. Maar als je binnen een VVE 10 appartementen of meer hebt van een woningcorporatie, vergt dat een apart besluitvormingsproces. En heeft een woningcorporatie 70% van de huurders nodig om tot de verduurzamer over te gaan. Nou, wat verder ook wel lastig is, is dat zij te maken hebben met hun planningen. Die VVE is niet het enige project. Dus als je geluk hebt, sta je misschien voor volgend jaar op de planning. Maar het kan ook zijn dat je pas over 6 jaar op de planning staat. En wat ik wel veel hoor van VVE's is dat je ook wel eigenaar-bewoners van flats hebt die oud corporatiebezit hebben overgenomen. En daar zit vaak wat frustratie, want dat is dan slecht onderhouden bezit in veel gevallen. En dan zijn ze nog boos op de corporatie met wie ze vervolgens ook een beslissing moeten nemen om tot een verduurzamingstraject over te gaan.
Oh ja, en dat zit dan. Ja, ze zitten dus dan de hakken in het zand eigenlijk.
Ja,
van, nou, wij
er
gaan
zit
niet
veel emoties. Dat
veel
zie je
oud zeer.
Er zit veel oud zeer. Dus ja, dat, ja, dit maakt het lastig.
Ja.
Maar ik zie ook goede voorbeelden. En wat, dat is het positieve ervan. Ik bedoel, het zijn natuurlijk wel professionele partijen. Het zijn ook partijen die gewend zijn dit soort trajecten te trekken.
De woningbouwcorporaties.
De woningcorporaties.
Ja.
Dus als je geluk hebt, en ik zie gelukkig ook die voorbeelden, kan een woningcorporatie ook echt een aanjagende of een trekkende rol spelen hierin. En zij hebben ook echt een verplichting om de slechte appartementen uiterlijk in 2028 te hebben verduurzaamd. Dus je ziet ook, EDES die heeft in februari, EDES is de koepelorganisatie voor woningcorporaties, een toolbox gepubliceerd voor woningcorporaties die bezit hebben in gemengde VVE's. Daar staat een heel stimulerend en gestructureerd verhaal hoe woningcorporaties dit kunnen doen.
Oké, die zouden het voortouw kunnen nemen om anderen over de streep te trekken. Ik zie jou.
Ja, het is.
En ik zie dat het gebeurt. Dat is nog even wat ik wil zeggen. En okay, dat ze ook echt een tandje extra erbij zetten om het te gaan doen. Dus die voorbeelden ken je, maar er zijn ook andere voorbeelden.
Nou, het is meer, ik wil reageren op, moeten ze de voortouw nemen? Het is niet altijd gezegd dat het beste gaat werken wanneer de woningcoöperatie heel erg aan de voorgrond treedt en zegt van ja, ik heb nu de afgelopen 20 jaar altijd nee gestemd bij verduurzaming van het kwam er verkeerd uit en qua timing, wat Annemarie zegt, of er was er geen geld voor of geen aandacht. Je moet er wel per context en per VWE kijken van hoe is de verstandhouding. En het is belangrijk om te beseffen dat je hele hoge eisen hebt, en zeker bij oude VWE's die bijvoorbeeld met de modelreglementen van 92, nou praten we misschien even later over, maar er zijn de grote flats waar Annemarie het over had, langs de randwegen van de jaren 60. Daar moet je 2/3 stemmen behalen om een verduurzamingsmaatregel voor elkaar te krijgen. Als een woningcoöperatie heeft al 60% van de appartementen, ja, dan kan ze zo een hele vergadering aan de hand zetten. Van dan brengt ze gelijk 60% van de stemmen binnen.
En dan gebeurt het gewoon.
En dan gebeurt het bijna al. Ja. En dan zijn er allemaal mensen in het appartementencomplex die het misschien niet kunnen betalen. Of die, die overvallen worden, zeg maar, door de tempo, door de hoogte van de investeringen. Niet helemaal goed meegekregen hebben dat de AOW heeft plaatsgevonden. Er zijn heel veel verhalen over AOW's die worden gepland op avonden waarvan ze zeker zijn dat de ouderen er niet naartoe kunnen. Dus over het algemeen is het zo dat de woningcoöperatie moet echt, denk ik, een positieve rol spelen, maar niet per se een leidende rol spelen. Ook omdat zij volgens regelgeving ook niet zomaar het geld die ze op de bank hebben staan kunnen gebruiken om een deel van de investeringen van de appartementeigenaren te betalen. Woningcoöperatie is heel erg verbonden aan de regels en mag alleen maar geld steken als het gaat naar sociale huurwoningen.
Ja.
Dus dan brengen ze ook financieel niet echt iets aan de tafel.
Terwijl
maar
ze wel
een grote stem.
Precies, de boel bepalen. En dat zet natuurlijk ook al een beetje kwaad bloed.
Nou, in ons project bijvoorbeeld, om een voorbeeld te nemen, vind ik echt een goed voorbeeld, is dat de woningcoöperatie bij ons in de wijk heeft gezegd, wij stemmen mee met de meerderheid van de woningeigenaren. Dus we laten eerst de eigenaren stemmen. Als het nee is, dan leggen we ons daar erbij. Als het ja is, dan stemmen we ja met de meerderheid.
Ja, dat gaat nou ook heel erg over hoe krijg je mensen mee. Maar goed, het begint natuurlijk met dat mensen helder moeten hebben wat je überhaupt moet doen. Jij noemde al een aantal dingen in het begin. Praktische dingen, hè? Je moet een bestuur hebben. Dat is denk ik voor heel veel VVE's ook niet vanzelfsprekend. Jij zei, daar kan je hulp bij krijgen. Hoe zit dat?
Nou, laat ik dan beginnen wat we bij het ministerie BZK zien als het gaat om verduurzamen van VVE's. Daar is een van mijn collega's al 6 jaar vol passie mee bezig en dat is inmiddels een grote team geworden. We zijn al jaren bezig met subsidies en met financiering en ook wel met wat informatievoorziening. Maar we zagen en we horen, vooral van de buitenwereld, het gaat niet snel genoeg. Het is echt heel ingewikkeld. Er komt heel veel bij kijken. Om die reden hebben we vorig jaar versnellingsagenda voor verduurzamen van VVE's gepubliceerd. In heel goed overleg met die hele buitenwereld. En daar tackelen we eigenlijk 3 belangrijke hoofdonderwerpen. 1 is die informatievoorziening, wat je zegt. Maar niet alleen informatievoorziening, maar ook echt ondersteuning. Dus er is een hele goede site, verbeterjehuis.nl, specifiek een up-to-date pagina voor VVE's. Ik vind dat echt een heldere pagina met een goede stappenplannen. En hele goede links naar alle organisaties. In tweede instantie gaat het over de besluitvorming, die versnellingsagenda. Hebben we het net al over gehad. Zijn we nu aan het uitwerken? Dat vergt een aanpassing van het burgerlijk wetboek. Maar dan gaan we naar, is de bedoeling, naar een gewone meerderheid. Dus naar een 50+1% voor verduurzaming. En de bedoeling is dat we het quorum gaan afschaffen. Dus de opkomstplicht voor die vergaderingen, voor verduurzaming. In derde instantie, in die versnellingsagenda, kijken we naar die subsidies en die financiële regelingen die we hebben. Of die werken en waar ze niet werken, hoe we die kunnen verbeteren.
Ja, dus jullie doen er al veel aan. Even ingaand op die meerderheid. Je zou zeggen, oké, er zijn dus minder mensen nodig, kan je het eerder doorheen drukken. Maar ik maak net uit jouw verhaal op. Dat moet je dus eigenlijk juist niet doen. Want je hebt die mensen, ja. Je kan wel besluit nemen, maar mensen moeten toch ook erachter staan uiteindelijk.
Ja, en je notulen die zijn niet gelijk. Kijk, je besluit tijdens de vergadering. Je denkt, nou, ik heb de buit binnen. Ik heb een besluit, positief besluit. Maar vervolgens zijn de notulen geloof ik een week of 4. Nou, het hangt een beetje van type besluiten, maar een week of 4, 6 zijn de notulen nog niet definitief. Dus je stuurt de notulen rond en dan kunnen mensen daar bezwaar tegen gaan maken. Of kunnen gewoon, simpel gezegd, even naar de kantonrechter en zeggen van ja, let op, hier word ik gewoon heel erg benadeeld. En ik denk dat je geen podcast over VWE's kan maken zonder te praten over eigendomsrecht. Van aan het begin, toen ik begon met de verduurzaming in Schiedam, dacht ik, nou ja, allemaal gedoe, regeltjes. Natuurlijk, verduurzaming, het is superbelangrijk. Nu een top agenda, bla bla bla. Dus wij gaan dit gewoon even doen. En dan maakt helemaal niets uit. Gaan we misschien een paar regels van de modelreglementen overtreden. Maar een rechter zou ten alle tijde zeggen van dit is zo belangrijk. En de klimaatverandering en de energietransitie, energiearmoede. Ik keur dit goed. En toen ben ik met heel veel experts gaan praten en die vertelden mij, als je hieraan begint, dan begin je eigenlijk te knagen aan eigendomsrechten. Van jij hebt een appartement gekocht met bepaalde servicekosten, bepaalde verwachtingen van wie waarover gaat. En dan komt er ineens iemand die zegt van, nee, jij gaat helemaal niet meer over je eigen boiler of je eigen kookvoorziening of dat soort dingen. Dat doen wij met z'n allen. Het is nu van de collectiviteit.
Dat kan natuurlijk niet.
Nee, want dat is de open deur voor, dan mag je ineens ook gewoon je balkon gaan uitbreiden of mag je iemands garagebox gaan. Al die afspraken die men met elkaar heeft gemaakt binnen een VVE's, kan je niet zomaar overboord gooien. Van je raakt echt aan eigendomsrecht.
Ja.
En die is heel belangrijk. En daarom is het versimpelen van een bijvoorbeeld, of versimpelen, versoepelen van eisen voor de meerderheid. Moet je dus aan aanpassing van het burgerlijk wetboek.
Mm-hmm. Maar
waar het ministerie ook wel mee bezig is, is bijvoorbeeld vangnetregelingen. Want als 50 plus 1 zegt van dat gaan we doen. Ja, wat gebeurt er nou met de mensen die het echt niet kunnen betalen?
Ja, die niet eerst de €3.000 kunnen ophoesten voor die eerste investering.
Ja,
ja, wat doen jullie voor die mensen?
Letitia zegt dat al. We gaan het zo nog hebben over volgens mij de verschillende mogelijkheden voor subsidies en financiering. Maar een van de belangrijkste mensen voor dit hele besluitvormingsproces zijn die mensen die het niet zomaar kunnen betalen. Mm-hmm. Nou, en dan, we zijn op dit moment op verschillende manieren bezig wat we kunnen doen qua vangnetregeling. Eén optie daarvoor is via het warmtefonds. En we zijn aan het verkennen of zij voor deze mensen een vangnetregeling kunnen gaan opzetten. Voor kleine VV's is die mogelijkheid er al, tot 8 appartementen. Maar voor grote VV's zitten we nog midden in die verkenning. Daarnaast hebben we ook een regeling, het Nationaal Isolatieprogramma, die wij met de gemeente in Nederland uitrollen. Een alternatief is dat we kijken naar de mogelijkheden via dat Nationaal Isolatieprogramma. Dus dat we het aan de gemeente gaan vragen van, kan je kijken of je voor die mensen die het niet kunnen betalen iets extra's kunnen doen.
Subsidie kunt geven. Ja,
en er zijn ook nog wel mogelijkheden via gemeente, juist niet via ons, via het fysiek domein, maar via het sociaal domein. Dus dat gewoon voor mensen die in armoede zitten. Soms zie ik creatieve gemeenten die ook via die potjes oplossingen bieden.
Ja.
Maar dit zijn in ieder geval de verschillende mogelijkheden.
Maar is het dan geregeld? Wat is jouw ervaring? De besluitvorming is 50 plus 1. Mensen die het niet kunnen betalen, die in armoede leven, die kunnen extra aanspraak maken op extra potjes. Is het dan kat in bakkie? Of is er dan nog een hobbel te nemen als je wil verduurzamen als VVE?
Nou, in Schiedam specifiek, maar ik denk dat het in heel veel andere steden waar blokverwarming als fenomeen aanwezig is, denk ik dat je heel veel loopt tegen de grenzen tussen wat er collectief is en wat er individueel is. En ik zeg heel vaak, de VWE is voor het likje werf in de gang en de lift en de lampen in de lift. Maar bepaalt niet dat je een groene bank hebt of een gele bank of whatever. Dus alles wat er gebeurt achter je voordeur, dat is van jou.
Ja.
Dat is dus van het individu. En de splitsingsakte hebben we dus nog niet over gehad. Nou, soms noem ik het modelreglement, maar dat is eigenlijk een soort van de basisafspraak die een VWE heeft gemaakt over wie is waarvan. Dus in de splitsingsakte staan ook gewoon zaken gedetailleerd, zoals bijvoorbeeld dat in heel veel appartementencomplexen de mensen die helemaal bovenin onder het dak of onderin boven de kelder, dat zijn mensen die het vaker kouder hebben dan de rest, moeten dus iets meer stoken. En daar heel vaak is een rekenmethodiek om ervoor te zorgen dat ook de mensen die het altijd warm hebben zonder dat ze überhaupt de verwarming aan hoeven te zetten midden in dat appartement, een beetje sociaal moeten betalen voor de mensen die aan de randen van appartementencomplexen zitten. Al dit soort regels zijn in de splitsingsakte. Dat is mooi, want het is een basis. Maar heel vaak merk je dat als je gewoon bijvoorbeeld een nieuwe warmtebron gaat aansluiten, dat is dus wat we in Schiedam doen. We werken met een warmtenet. Nou, mensen hebben nu ruimteverwarming, dus de radiatoren worden gestookt vanuit de blokverwarming onderaan de kelder. Dat is gewoon een heel grote gasketel, net als een cv-ketel, maar dan voor de collectiviteit. Maar hebben warm water voor het douchen en afwassen, hebben vanuit een boilertje of een gijzertje in de keuken. Nou, die ken je meestal van je oma. Mijn oma had ook zo'n gijzer. En het water is gauw op. Nou, dat is een beetje het beeld. En die koken dan op aardgas. Wanneer je de overstap wil maken op het warmtenet en je wil zoveel mogelijk gaan besparen en zo comfortabel mogelijk gaan wonen, dan is het interessant, economisch en qua comfort, om alles te doen vanuit het warmtenet. Dus zowel je warm water als je ruimteverwarming vanuit het warmtenet te halen.
Ja, en koken.
En koken,
ja.
Nou, koken niet vanuit het warmtenet, maar
niet
koken
vanuit
elektrisch.
Ja, precies, ook op een andere methode.
Want als jij doorgaat met koken op aardgas, dan betaal je vastrecht voor aardgas voor die paar keer per dag dat je gewoon het aanzet.
Ja.
Het is zonde.
En het gaat eruit. Dus je zult wel moeten,
precies.
Volledig over.
Ja. Dus wij dachten van ja, prima, dan maar doen. Maar dan loop je dus tegen het feit dat er in de splitsingsakte staat dat de boilertje in de keuken en dat het koken, dat het gewoon helemaal niet van de collectiviteit is. De collectiviteit heeft daar helemaal niks van te vinden.
Dus dat moet je zelf regelen. Dan moet je dus zelf, investeringen doen.
Ja, of je zegt, en dat was ons geval in Schiedam, we hebben gewoon gekeken. We hebben gezegd, maar ja, met deze mensen komen helemaal niet in aanmerking voor een lening. En plus, het gaat over een bedrag wat gewoon niet eens te financieren valt. Of tegen hele hoge kredietgrenten van consumentenkrediet of zo. Want er zijn helemaal geen grote bedragen hiervoor.
Nee, want waar moet ik aan denken? Nou, een paar duizend euro?
Ja, ik denk dat voor het weghalen van je boiler bijvoorbeeld en aansluiten op het warmtenet, voor het warm water, pas op. Nou, dat je op aan 3000 euro moet denken. Nou, het is helemaal niet de moeite waard om daar een hypothecaire lening voor te gaan afsluiten. Dus wij hebben gezegd, oké, dit moet echt vanuit de collectiviteit. Niet alleen vanuit het financieringsperspectief, maar ook de hele regelgedoe.
Ja, je wil dat niet gewoon, al die losse appartementjes, allemaal aannemertjes. Ja.
Hup, klaar. Tegelijkertijd overgaan. En toen dacht ik, ja, hoe ga ik dat dan doen? En toen zei iemand tegen mij, van, ja, het enige wat je nog kan doen is de splitsingsakte gaan wijzigen. En toen, nou ja, toen ging ik gewoon overal roepen dat ik dat ging doen. En alle advocaten die ik sprak, die zeiden van, dat is echt de hel, dat moet je echt niet doen. Dat is vreselijk, bla bla bla. Het goede nieuws is, het is ons wel gelukt. Het is de VW is wel gelukt. We hebben een week of twee geleden drie splitsingsakte wijzigingsakte gebaseerd bij de notaris. Het gaat helemaal nergens over. Het is echt anderhalf bladzijde aan tekst waarin staat van deze leiding die daar liep, die was ooit van die individu, die is nu van de collectiviteit. Maar de eisen die je daar krijgt om dit voor elkaar te krijgen, volgens de wet, 80%, niet meer 75%, 80% instemming. Alle hypotheekverstrekkers moeten hiermee akkoord gaan.
Dus al die hypotheken van die mensen, van al die appartementencomplexen.
Moet je de mensen terugvinden. Dus wij hebben kadastraal onderzoek gedaan. Nou, sommige mensen hebben bij een bekende bank een hypotheek lopen. Sommige bij mama.
Hè? Een gigantische operatie. Ja,
gewoon een papierapparaat. En dan gaat het helemaal nergens over. Van uiteindelijk de banken die kijken daar volgens mij niet eens naar. Van je krijgt als de notaris het opstuurt naar het juiste loket. Hebben ze gewoon één keer in de maand een soort van stempeldag. En dan stempelen ze alles en dan is gewoon klaar. Maar we hadden het net over de notulen en het feit dat je even moet wachten voordat de notulen definitief zijn. We hebben meegemaakt dat je dan een besluit hebt genomen. We gaan de splitsingsakte wijzigen, zodat we met z'n allen kunnen koken op, vanuit het warmtenet. Of afwassen. En dat je vervolgens gewoon 4-6 weken moet wachten. En dat ondertussen een appartement wordt verkocht. Hup.
Oh, nieuwe hypotheekverstrekker. Ja. Dus dat is een gigantische operatie. Dus je kunt je voorstellen, hebben jullie natuurlijk ook al lang bedacht bij het ministerie, dat het veel handiger is om in een heleboel gevallen van de VVE's dat collectief te regelen voor iedereen. Wordt daarover nagedacht?
Er wordt zeker over nagedacht. Al was het alleen maar omdat wij dus ook veel met gemeenten, zoals de gemeente Schiedam, waar Letitia werkt, aan het praten zijn. En we deze voorbeelden ook heel goed kennen. En ik herken het helemaal. Ik onderschrijf het ook helemaal wat Letitia zegt. Het liefst als je kijkt naar deze kwestie vanuit verduurzaming, maar ook wel vanuit uiteindelijk betere, toekomstbestendige huizen voor de mensen, zou je zeggen, regel dit centraal, misschien zelfs bij wet, zou ik meteen voor tekenen. Maar als je, Letitia noemde natuurlijk ook al het eigendomsrecht, dus de stukjes privé die geregeld zijn in de splitsingsakte. Dat is ook iets wat heel belangrijk is voor mensen, voor iedereen. En dat moeten we in ieder geval heel zorgvuldig doen.
Ja, natuurlijk. Het is er niet voor
niets. Dus stukjes kunnen wel, stukjes niet. En één ding die wij in ieder geval, waar we nu echt vol bovenop zitten, is wat we kunnen doen met die hypotheekverstrekkers. Of met de mensen die een lening hebben verstrekt. En eigenlijk hopen we dat we deze regel kunnen aanpassen. Dus dat we in ieder geval niet 100% van die beperkt gerechtigden, zoals dat heet in juridische termen, dus van de organisaties die financiering hebben verstrekt, dat we daar die handtekening van nodig hebben. Mijn collega zich is erover gesproken, die zijn hier hoopvol op. Wat we verder doen, is in ieder geval leren van het goede werk wat in Schiedam gebeurt. We zijn daar een samenwerking voor aangegaan. Ik denk dat jullie een paar heel mooie voorbeelden hebben, ook een paar standaard formats. Er komt een VVE-verduurzamingsloket in de tweede helft van het jaar. Beschikbaar voor heel Nederland, voor VVE-besturen, voor gemeenten. Alle kennis, maar ook standaard formats waar Letitia en haar team aan hebben gewerkt, hopen we daar gewoon ook gewoon zo snel mogelijk beschikbaar te gaan stellen voor alle andere mensen in Nederland die daar gebruik van
willen
maken.
Precies, voor de verspreiding van kennis en informatie. En als je het over een loket hebt, is dat dan fysiek of is het een website? Of?
Nou, dit wordt één landelijke plek, waarschijnlijk in Utrecht. Maar ik zou niet, als je in Friesland of in Zuid-Limburg woont, zou ik niet aanraden om naar Utrecht daarvoor te gaan. Het wordt een landelijke plek die juist gemeenten gaan helpen om gemeentelijke loketten op te zetten. Daar heb je al 12 van in Nederland nu. Bijvoorbeeld 010 VVE in Rotterdam is een bekende. In Den Haag zit er een. Dat zijn ook echt fysieke. Daar kan je iedere dag heen. Maar eigenlijk als ik kijk naar al die gemeentelijke loketten die er nu al zijn. Hebben ze ook echt heel toegankelijke websites op dit moment. Dus daar staat ook echt heel goed. Wat moet je doen? Hoe begin je?
Hoe begin je? Ja, precies. Belangrijke tip. We zijn ook te raden gegaan bij iemand die er in de praktijk ook mee te maken heeft vanuit zelf huiseigenaar is en voorzitter van een VVE-bestuur, Marcel van Loon. En hij benadrukte ook als een van de dingen dat draagvlak creëren heel belangrijk is.
Nou ja, dat is vooral de mensen meenemen, want daar gaat het uiteindelijk om, de leden. Die moet uiteindelijk de beslissingen nemen tijdens zo'n investeringsbesluit. Ja, ik denk dat begin merk je gewoon dat mensen daar heel erg terughoudend naar kijken. Van, moet dat allemaal wel met duurzame? En dat ging bij ons in het begin ook heel stroef en lastig. Maar eigenlijk zaken vooral om ze in gesprek met de mensen te blijven. En te laten blijven informeren hoe belangrijk het is om die stap te maken. Zeker ook omdat we zitten in een wat ouder gebouw. En je wil zorgen dat er groot onderhoud uitgevoerd. Zeker met die verduurzaming. Dat biedt voor ons natuurlijk wel kansen om daarmee aan de slag te gaan. Je moet ze eigenlijk gewoon een vergelijking maken tussen twee richtingen. Eén, de richting van de verduurzaming met de voordelen daarbij. En dat je ook aanspraak maakt op de subsidieregelingen en die leenconstructie. En de andere kant, tweede keuze, want dat blijft gewoon een keuze. Hè? Als je dat niet gaat doen, wat zijn daar ook de gevolgen van? Je moet je reservevoorziening aanvullen. Kom je dan uit met de maatregelen die je gaat doen? Ja, dat zijn toch wel twee dingen die heel erg belangrijk zijn om die twee keuzes ook voor te leggen.
Ja, mensen een eerlijke berekening voorschotelen. Is dat ook hoe jullie 3 keer 80% hebben meegekregen van de mensen?
Het is echt de gouden tip. En eigenlijk begint het, hij zegt iets heel belangrijks. Deze meneer die vertelt, het gaat ook over hoe sta je ervoor als VVE. Een onafhankelijk adviseur heeft gewoon voor al deze VVE's berekend in de wijk. Hoe sta je daarvoor ten opzichte van het reguliere onderhoud? En daar schrikken mensen zich een hoedje van. En als je gewoon voor die mensen op een rijtje zet van ja luister, over een jaar of 10 gaat je blokverwarming er wel gewoon kapot, gaat moeten worden vervangen. Let op, je rookgas afvoerkanaal is niet meer op norm. Let op, je dak lekt op die en die appartementen en daar moeten jullie echt wel wat aan doen. Als je dat op een rijtje zet en je gaat daarna zeggen, als je nu in lijn wil zijn met wat er wettelijk verplicht is, wat je opzij zou moeten zetten voor je regulier onderhoud, is dit wat je per maand gaat moeten sparen. En dan zien mensen een getal. En dan denken ze, oké, 75 euro, ik noem maar wat. Hè. Schrik, schrik. En daar heb je helemaal niet over verduurzaming gehad.
Nee, gewoon en wat dan, ze eigenlijk wettelijk moeten doen.
Ja. En dan vervolgens hebben wij pakketten uitgewerkt. Hebben we gezegd, oké, pakket 1, je gaat nu isoleren naar standaard. Weet ik wat, van de jaren 90. Oké, pakket 2, je gaat verder isoleren. Pakket 3, hè, en aan het einde eindig je met de toppakket, zeg maar. Met alles erop en eraan, toekomstproof, zonnepanelen, weet ik wat. En dan gaan mensen kijken en denken, ja, nou ja, 75 euro om mijn appartement überhaupt in stand te houden. Versus, noem maar wat, 120 euro voor top voor elkaar. Dat zet mensen echt aan het denken. Terwijl als je aan de avond begint over klimaatverandering, noodzaak tot de energietransitie, plannen van de gemeente, dan heb je zo ongeveer alle dingen genoemd waar mensen echt denken van, joh, ja, begin met de industrie en bel mij later maar. Dat is wat je altijd terug hoort. Maar als je het benadert vanuit, dit is waar jullie staan ten opzichte van wat je überhaupt zou moeten doen om je appartement nog over een paar jaar te kunnen verkopen, dan heb je echt de zaal aan het luisteren.
Jij noemde al wat mensen kunnen doen die echt die eerste investeringen, die echt in energiearmoede leven. Maar er zijn nog meer subsidieregelingen. Wat wil jij nog aanstippen wat specifiek voor VVE's interessant is?
En nu daag je me wel uit, want dat is best wel een hele reeks. Dat zijn die collega's
nou, nog
van mij.
Twee.
Maar ik heb ook gezegd trouwens dat je dus op de site van Verbeter Je Huis op de VVE-pagina moet kijken. Ja. Daar staat het volledige overzicht, die hele rij. Wat belangrijk is, aan de ene kant de subsidies. Er is een heel belangrijke landelijke subsidieregeling voor de verduurzaming van VVE's, de SVVE. Hoera, wat een bijzondere afkorting, maar niet heus. Maar daar kan je heel veel uit financieren. Niet alleen de maatregelen, maar ook de onderzoeken die nodig zijn. Wat kan je eigenlijk doen? Wat is de staat van je gebouw op dit moment? En waar zou je naartoe kunnen gaan? Dus bijvoorbeeld een energieadviseur of echt een bouwexpert kan daarvoor langskomen. Soms moet er ook flora- en fauna-onderzoek worden gedaan. Ook daarvoor kan je die subsidie gebruiken. Maar ook voor procesbegeleiding. Daar hebben we het net over gehad, hoe belangrijk dat is. Dus dat een externe expert die echt verstand van zaken heeft, kan worden ingehuurd. En die percentages zijn hoog, dat gaat om 75%.
Dus deze dat SVV, je vergoed kunt
dat
krijgen.
Dat je vergoed kunt krijgen voor onderzoeken en voor die begeleiding. Daarnaast natuurlijk is er subsidie voor de maatregelen zelf binnen deze SVVE. Dus dit is in ieder geval een heel belangrijke landelijke subsidie. Er zijn heel veel gemeenten die ook gemeentelijke subsidies hebben. Ik noemde net al dat landelijke nationaal isolatieprogramma, waarbij wij aan de 342 gemeenten geld overmaken om juist op maat een programma te maken voor de slechtste woningen en dan het liefst voor de mensen die het meest kwetsbaar zijn. Nou, die combinatie maakt dat het vaak om VVE's gaat, maar je redt niet alles met subsidies. Dus als je verder moet lenen, kan dat voor verduurzaming, voor de hele VVE. Op een aantrekkelijke manier bij het warmtefonds.
Oké, nou, het is ontzettend veel informatie. Je kunt dus allemaal op die websites, verbeterdiehuis.nl en bij die loketten teruglezen. Afrondend, Letitia. Er zijn dus veel problemen. Als je dit wil gaan doen, veel obstakels. Toch VVE's die van goede moed zijn en nu al aan de slag willen. Welke eerste stappen moeten zij zetten?
Ik denk dat ze ervoor moeten zorgen dat ze vooral niet in twee valkuilen vallen. Het eerste waar ik het over had is dat ze gewoon op voorhand denken, hier gaan we never nooit draagvlak voor krijgen, deze mensen hier. Andere mensen in mijn appartementencomplex zijn niet geïnteresseerd. Tweede valkuil is dat je hem niet vanuit de techniek moet gaan benaderen. Je krijgt mensen niet mee door een gesprek te voeren over de techniek. Mensen willen het echt hebben over comfort, maanlasten, gedoe. En een ander is dus, laat je gewoon even goed adviseren en pak in je advies niet alleen de verduurzamingsoptie, maar wat ik al zei, alleen al het uitrekenen of je überhaupt een beetje on pair bent met wat je zou moeten doen aan je onderhoud. En daarna ga je splitsingsakten, maak er maar een leesavondje van en ga kijken met de notaris, wat staat eigenlijk in onze splitsingsakten.
Dus realistisch te instappen en wij bij het begin beginnen.
Ja.
Dank voor deze goede tips. Annemarie, waar hoop je dat we over een jaar staan?
We hebben ons beleidsstuk, dat vorig jaar verstuurd, niet voor niks versnellingsagenda genoemd. We zien gelukkig ook al die stijgende lijn. Dus vorig jaar zijn bijvoorbeeld 5 keer zoveel subsidies aangevraagd voor VVE verduurzamen dan het jaar daarvoor. En voor onszelf, kijk, vanuit BZK proberen we dit gewoon maximaal te faciliteren. We zijn bezig met zo'n burgerlijk wetboek aanpassing. Nou, ik hoop over een jaar dat hij terug is van de Raad van State en dat hij snel naar de Kamer kan. En dat wij bijvoorbeeld dat Nationaal Isolatieprogramma, dat we die voorwaarden zo hebben aangepast dat we terugkrijgen vanuit de gemeente, hey, nu werkt het echt.
Dus, dat zou mooi zijn, ja. Volgend jaar rond deze tijd. Dank jullie wel, Annemarie Kuipers en Letitia Ouye. Dit was aflevering 3 van de podcastserie Expeditie Energie, waarin we kennis en informatie delen over wat we met elkaar concreet moeten doen om de doelen van het klimaatakkoord te halen. In deze aflevering spraken we over het verduurzamen van woningen of bedrijven met een vereniging van eigenaren. Complex onderneming en versimpeling en versoepeling van de regels is dan ook in de maak. Maar VVE's kunnen zelf ook alvast de eerste stappen zetten. Wil je er meer over weten? Kijk dan op verbeterjehuis.nl. En voor meer afleveringen volg ons via Spotify of Apple Podcasts. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.